Ik dacht, in het begin van het nieuwe jaar, het is mooi om, om samen het boek 2 Korinthe door te gaan. En vanavond zijn we dan bij het tweede hoofdstuk gekomen. En hoofdstuk 2 is echt een interessant en een boeiend en een heel mooi hoofdstuk. Voor je het weet, lees je er zo overheen. Maar als je Korinthe leest, als je 1 Korinthe leest en 2 Korinthe leest, dan hou je je hart vast. En denk je, jongens, blijft die gemeente wel bestaan? En die gemeente die blijft bestaan. En in de latere geschriften kom je de gemeente weer tegen. En cruciaal is wat dan staat in hoofdstuk 2. Dat gaat over tucht. Het gaat over iemand die de tucht geaccepteerd heeft. Het gaat over vergeving, over het vergeven met harten. En het gaat over, ik denk in dit verband dan ook over de geur van Christus. En hoofdstuk 2, voor je het weet lees je eroverheen. Maar het is een heel mooi hoofdstuk. De achtergrond van 2 Korinthe is dat er was wrijving. Dat was een beetje meningsverschil tussen Paulus en de gemeente in Korinthe. Het was grotendeels opgelost, maar er was nog steeds een groep die zei van, ja jongens, maar waar bemoeit die Paulus zich mee? Is hij wel eens een apostel? En dan komen ze tot de conclusie, jongens, die Paulus heeft hier niks te zeggen. En Paulus moet dan tegen zijn wil in, moet hij de apostelkaart spelen en dan moet hij uitleggen. Hij moet uitleggen dat hij een apostel is naar de wil van de Heere God. En dat wat hij zegt en schrijft, dat heeft gezag. En hij zegt soms heel duidelijk en tussen de regels door. Dan zegt hij van, maar jullie konden het toch ook zien. Hij zei, ik heb voor jullie geleden. Ik ben vervolgd zodat jullie het evangelie mochten horen. Ik ben bij jullie gekomen, zegt Paulus dan, als medearbeider in de gemeente. En ook nog letterlijk als tentenmaker. En dan schrijft hij ook, ik ben bij jullie gekomen in de genade van God. Niet met wijsheden van mezelf, maar ik heb jullie verteld van de genade van God. Ik heb het geleefd, ik heb het jullie laten zien. Dat jullie je huis bouwen, het geloof bouwen op de Heere God en op niemand anders. Maar zijn tegenstanders die gebruiken dat als zwakheid. En zij hebben zo hun eigen apostelen. En zij zeggen, kijk eens naar onze apostelen. Dat is heel anders. Paulus noemt hen de superapostelen of de apostelen bij uitstek. Hè? Dat is spottend. En de tegenstanders van Paulus zeggen dan, van, kijk maar naar hen. Zij leven niet in armoede. Zij worden niet vervolgd. Zij hoeven niet tentenmaker te zijn. En Paulus gebruikt hem weer als tegenargument wat in 2 Korinthe 8 vers 9 staat. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij omwille van u arm is geworden. Terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Jezus Christus. Emmanuel. Hij is arm geworden zodat wij rijk mogen worden. En als je dat zo leest, jongens, het lijkt wel alsof vandaag weer hetzelfde terugkomt met het welvaartsevangelie. Nou, Paulus maakt het heel duidelijk, hij is er niet om te heersen over de gemeente. Hij is er niet om zijn eigen ideeën te verkondigen. Maar hij wil de schijnwerpers richten op de Heere God. Hun fundament is het geloof in de Heere God. Als wij hoofdstuk 2 gaan lezen, dan staat er in vers 4 dat er ook nog een brief is die hij onder tranen heeft geschreven. Dus na 1 Korinthe is Titus bij Paulus gekomen en Titus heeft verteld over de situatie in Korinthe en dat het niet goed was. Paulus heeft daarna een bliksembezoek gebracht aan de gemeente Korinthe. Daar heeft het geschuurd, daar heeft het, Paulus zegt, we zijn allemaal verdrietig uit elkaar gegaan. En daarna schrijft Paulus dan die brief in vers 4. He, die brief die bestaat niet meer. Maar Titus komt daarna bij Paulus terug en die zegt, ja, dat is allemaal goed ontvangen. En Paulus zegt, pas toen ik het goede nieuws hoorde, toen was ik weer gerustgesteld. En daarna is dan 2 Korinthe geschreven. 2 Korinthe hoofdstuk 2. Dus dit heb ik mij voorgenomen, dat ik niet opnieuw in droefheid naar u toe zal komen. Want als ik u bedroef maak, wie is het dan die mij verblijden zal? Behalve hij die door mij bedroefd is gemaakt. En dit heb ik u juist geschreven, opdat ik bij mijn komst geen droefheid zou ondervinden van hen over wie ik mij moest verblijden. En ik vertrouwde van u allen dat mijn blijdschap die van u allen is. Want in veel verdrukkingen en benauwdheid van hart heb ik u geschreven onder veel tranen, niet opdat u bedroefd zou worden, maar opdat u de liefde zou leren kennen die ik overvloedig voor u heb. Maar als iemand droefheid veroorzaakt heeft, dan heeft hij niet mij bedroefd, maar in zekere zin opdat ik hem niet te zwaar maak, u allen. Voor zo iemand is die straf die door velen is opgelegd genoeg geweest, zodat u hem daarentegen liever moet vergeven en bemoedigen, opdat u zo iemand niet misschien door al te grote droefheid wordt verteerd. Daarom verzoek ik u dat u uw liefde voor hem weer bevestigt. Want met dit doel heb ik ook geschreven, dat ik uw beproefdheid te weten zou komen of u in alles gehoorzaam bent. Degene wie u niet iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want ook ik heb, als ik al iets te vergeven heb, het hem vergeven omwille van u, voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan op ons geen voordeel zou behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Toen ik nu in Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken en daar een deur voor mij geopend was in de Heere, had ik geen rust voor mijn geest, opdat ik Titus, mijn broeder, niet vond. Maar ik nam afscheid van hen en vertrok naar Macedonië. En God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus. Onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatste een doodsgeur, die leidt tot de dood. Maar voor de eerste een levensgeur, die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Want we zijn niet als zoveel die handel drijven met het woord van God, maar als in oprechtheid, maar als vanuit God, voor Gods aangezicht, spreken wij het in Christus. En de versen waar ik dan vanavond de nadruk op wil leggen is vers 15 en 16. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatste een doodsgeur, die leidt tot de dood, maar voor de eerste een levensgeur, die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Ja, we worden een geur van Christus genoemd. En het is goed om daarmee de vergelijking te maken met het Oude Testament. In het Oude Testament, in de tempel, daar stonden de geuren ook wel centraal. He, je kon niet in de tabernakel of in de tempel komen zonder dat je iets zou ruiken. He, je kunt wel zeggen, de tempel was doordrenkt van geuren. Er was wierook. Dagelijks werd het reukofferaltaar aangestoken. 'S Ochtends en 's avonds. Er werd geofferd, brandoffers, verschillende offers. De priesters die gebruikten een zalf. En er was geur alom. En het was als teken ook van de aanwezigheid van de Heere God. En wat er dan op aansluit, is dan wat in de Viticus staat. Dan wordt het gepraat over offeren. En er staat daar een aangename geur voor de Heere. Een aangename geur voor de Heere betekent niet dat onze God graag in de rook zit. Of dat hij die rook graag ruikt. Het gaat erom dat het offer, dat wordt aanvaard. De relatie wordt hersteld. En Gods toren, dat maakt plaats voor zijn genade en voor vrede. Als Noach uit de boot komt, dan een van de eerste dingen die hij doet, is offeren. En er staat daar, en het was de Heer een aangename geur. En dat is wederom, het gaat niet om die rook. Het ging daarom dat de relatie met de mens hersteld was. Het offer was aanvaard. Noach en de mens was aanvaard. En ze mochten verder leven. Niet onder het oordeel. Maar leven in genade en in vrede. De geur van de Bijbel, als de Bijbel dus heeft over geuren in die zin, dan gaat het dus over onze relatie. Over de relatie van God en de mens. En als het dan staat dat het een aangename geur is voor God, dan betekent dat die relatie ook goed is. Nou, van al die offers die werden gebracht, was natuurlijk het brandoffer was heel radicaal. Daar werd alles verbrand en niets bleef over. En alles was voor de Heere God. Het was een offer van totale overgave. En daarin ligt dan ook precies de brug naar de Heere Jezus Christus. Paulus zegt in Efeze 5 vers 2. Christus heeft zichzelf voor ons overgegeven als offergave en slachtoffer. Tot een welriekende geur voor God. Nog een keer dus. Christus heeft zichzelf voor ons overgegeven als overgave en slachtoffer tot een welriekende geur voor God. Dus alles, hè, alles wat de hele tempeldienst inhield. Hè, dat kwam allemaal samen in de Heere Jezus Christus. Hij was het offer voor ons geslacht. Maar hij is ook de priester, hij is de hoge priester. En hij is in die zin dan ook de geur die opstijgt. Een geur die opstijgt tot een aangename geur. Want in de Heer Jezus Christus worden zonden vergeven, worden relaties hersteld. En mogen mensen ook leven in genade en in vrede. En dan komt het radicale. En dan zegt Paul dus wij alle gelovigen, wij die in Christus zijn, wij mogen die geur dragen. Diezelfde geur die Christus ook draagt. En niet omdat wij zo toegewijd zijn, maar omdat we met hem verbonden zijn. En zo komt hij dan bij vers 15 en vers 16. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus. En hij zegt dat, hè, wij zijn dat. Het is niet van we zouden het moeten zijn of we worden het. Maar er staat dus wij zijn. We zijn een aangename geur van Christus. Ergens anders maakt de Heer Jezus die vergelijking met het zout en het licht. Daar staat ook niet van. En we zouden eigenlijk het zout moeten zijn. Of we zouden eigenlijk meer licht moeten zijn. Nee, je bent een aangename geur. Je bent het zout. Je bent het licht. Als je leeft met de Heer Jezus Christus. Als je leeft met een vernieuwd hart. Dan is het niet anders dan dat je een aangename geur bent. Van de Heer. Het is hetzelfde, hè, wanneer je in een ziekenhuis komt. Hè, je kunt geblinddoekt het ziekenhuis ingaan en we weten allemaal door de geur we zijn in het ziekenhuis. Bij een benzinestation precies hetzelfde. Je kunt geblinddoekt naar een benzinestation gaan en je ruikt het meteen. En wat Paulus dan zegt, en met ons is precies hetzelfde. Hè, we zijn een aangename geur. Van Christus. Nou ja, en zoals gezegd, ja, de context is dan heel mooi. De context van vers 15 en 16. Want daar gaat het over vergeving. En daar gaat het over iemand die is onder de tucht van de gemeente gekomen. En hij heeft die tucht ook geaccepteerd. En die tucht is dan ook niet blijvend. Maar er was de zonde in de gemeente. En wederom, weet je, je ziet ook hier dat zonde in de gemeente wordt heel serieus genomen. Als de Heer Jezus schrijft aan de zeven gemeenten in de Openbaringen, dan neemt de Heer Jezus zonde heel serieus. Hij stelt het zelfs zo, als jullie dat niet aanpakken, dan is er ook geen toekomst. Dan is er geen toekomst voor jullie gemeente. Ananias en Safira, mensen van de eerste gemeente. Denk je, nou ja, weet je, is dat dan zo'n grote zonde? Ze hadden een land verkocht en met z'n tweeën hadden ze afgesproken, een deel houden we zelf en een deel geven aan de kerk. Maar we zeggen gewoon dat we alles aan de kerk hebben gegeven. Ze waren daarin hypocriet. Ze hadden gewoon eerlijk kunnen zijn, maar ze hebben daar met elkaar gelogen. Maar ze vielen allebei dood neer. Zonde in de gemeente wordt serieus genomen. Als de Heer Jezus in Matthäus 16 praat over de gemeente, dan in Matthäus 18, over de verantwoording van de gemeente, is zonde aanspreken. Als er dan zonde is in de gemeente, weet je, spreekt die persoon dan aan. Desnoods met z'n tweeën en drieën, maar wel in de hoop dat iemand zich dan ook bekeert. Weet je, wij in de gemeente, wij moeten daarvoor voor oppassen. En we moeten ook weten, weet je, ook de duivel gaat naar de kerk. Het zijn niet alleen de christenen die hier komen, ook de duivel komt hier. En ook de duivel probeert hier zo een voet tussen de deur te krijgen. Afgelopen week heb ik iemand ontmoet en die was diep teleurgesteld in de kerk. En wat ik ook zei, het was allemaal gevoelig en het was allemaal verkeerd. Diep gekwetst door de gemeente. Afgelopen week, we hebben af en toe van die voorgangersbijeenkomsten. En dan komen we met z'n twaalfen bij elkaar. Deze keer waren er twee voorgangers. Die nu te maken hebben met scheuring in hun gemeente. Eentje werd zelfs hardhandig de kerk uitgegooid. En de duivel gaat ook naar de gemeente. En hij probeert het getuigenis, de geur van Christus probeert hij weg te nemen. En als we eerlijk zijn, misschien, weet je, wij als gemeente bestaan ook 100 jaar. En laten we eerlijk zijn, ook wij hebben mensen gekwetst. En daarom is hoofdstuk 2 is zo belangrijk. Dat zonde wordt aangesproken. En dat we bereid zijn, weet je, om te luisteren. Ja, als het dan zo is, als ik zonde heb in mijn leven. Ja, dan ga ik dat veranderen en vergeving wordt met hoofdletters geschreven. Want als je dan zegt, ja, want die geur van Christus, waar ruikt die naar? Ja, dan is dat dit. Dan is het onder andere vergeving. Vergeving ontvangen is echt geweldig. Maar vergeving doorgeven, is dat ook. En als er geen vergeving is, als we elkaar niet aanspreken op de dingen die verkeerd gaan, over de dingen die zondig zijn, dan zijn we niet de geur van Christus. Paulus zegt, ja, zo werkt het evangelie. Zegt het evangelie, dat is een geur tot eer en glorie van God. Maar dan gaat hij ook verder. Hij zegt dan, ja, maar het kan ook anders zijn. Het kan ook zijn dat er mensen zijn die absoluut het evangelie niet willen ontvangen. Hij zegt vers 16, voor de laatsten is het een doodsgeur die leidt tot de dood. Voor de een is het geweldig, voor geweldig om te horen dat zonden vergeven worden. Maar voor die anderen om toe te geven. Dat je verkeerd bezig bent, maar het is ontzettend moeilijk. En dan is het kwetsend en dan is het een doodsgeur. Dezelfde geur, die ene is het tot leven en voor die andere is het verstikkend. En Paulus zegt het dan ook heel breed. Hij gaat nog verder dan zeg maar, het Oude Testament. Hij zegt het is ook zoals met een overwinningstocht. Voor diegene die gewonnen heeft, ja, geweldig. Maar voor diegene die verloren heeft, ja, is er toch een geur wat leidt naar het eind. Het is dezelfde zon, hè? Diezelfde zon die boter doet smelten en klei doet verharden. En Paulus zegt, ja, en zo is het ook met het evangelie. Maar het is een kwestie van ons hart. Het ligt niet aan het evangelie. En dus stellen wij ons hart open. Stellen wij ons hart open voor vergeving, voor het herstel, de genade en de vrede die er is in de Heer Jezus Christus. En we zijn dus een aangename geur van Christus. En sommigen zeggen dan, ja, dus als het dan zo is, als we het zout zijn, we zijn het licht, we zijn een aangename geur. En dan hoeven we er ook niet op uit te gaan om te gaan evangeliseren. Dan is dat allemaal krachtig genoeg. Maar Paulus zegt ook in een ander Bijbelboek, ja, we zijn het aangename geur, maar we moeten ook daar gaan waar het evangelie nog niet verkondigd is. We moeten niet denken dat de geur van Christus zomaar overwaait van hier naar Noord-Afrika. Of van hier naar India, waar nog heel veel volken zijn die nog nooit het evangelie hebben gehoord. En dat zegt Paulus niet, dat we hier kunnen blijven zitten en niks doen. Nee, ook daar moet de geur van Christus verspreid worden. En daarom is het nodig om daar ook zendelingen naartoe te sturen. Maar dan is de confronterende vraag, voor als je hier bent of op het zendingsveld, maar wie is tot deze dingen bekwaam? En wie kan leven, zeg maar, met zo'n verantwoordelijkheid? Wie kan leven met het leven wat dan betekent, wat, ja, voor de een is het tot leven en voor die andere is het een doodsgeur? Weet je, wij als gemeente, wij hebben echt een enorme verantwoording. Er komen mensen hier in de kerk en die zijn op zoek naar de Heere God. En ik weet niet of jullie dat dan ooit afvragen, maar wie is zo kwaam? We zijn begonnen met de Alpha-cursus en dan weet je, er zijn mensen die zijn niet gelovig. En dan denk je bij jezelf, ja, wie is nou bekwaam? En dan hoop je toch van harte dat de hele gemeente daar meedraagt. En de hele gemeente ook bidt. Nou, Paulus geeft dan antwoord op die vraag. Daar staat dan, niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als we het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Dat is in 3 vers 5. Onze bekwaamheid is uit God. We moeten het verwachten van de Heere God. Het is net weer wat Paulus in hoofdstuk 1 gezegd heeft. Hij zegt, ik ga niet naar jullie toe als gemeente met mijn eigen wijsheid, mijn eigen kennis, mijn eigen woorden, maar ik kom in Gods genade. En als we die vraag beantwoorden van, ja, wie is dan bekwaam? Ja, dat zijn zij. Dat zijn zij die leven uit de Heere God. En de bekwaamheid komt van God. En niet van onszelf. Dus Paulus eindigt dan ook, hè, niet met de zekerheid over mensen, maar de zekerheid over God. Hij zegt, en dit is dan, ja, wat we mogen weten. We zijn een aangename geur van Christus. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor het gedeelte wat we met elkaar mochten lezen. Heer, waarin we ook werden, ja, uitgedaagd en aangemoedigd tegelijk. Om vergeving met hoofdletters te schrijven in ons leven en in onze gemeente. Wilt u ons daarin ook tegemoet komen dat wij nooit moe zullen worden. Nooit moe zullen worden, Heer, om die extra stap voor elkaar te gaan. Niet onze harten verharden. Heer, maar dat wij het weten, Heer, en dat wij elkaar ook kunnen vergeven wanneer er iets fout gaat. En als we daar elkaar op wijzen, Heer, dat we dan het voorbeeld van deze man ook mogen volgen. Dat ook in ons leven het niet zo mag zijn dat Satan een voordeel haalt. Dat het niet zo in onze gemeente mag zijn, maar dat wij als gemeente, Heer, ook samen de aangename geur van u zijn. Heer, dank u wel, Heer Jezus, voor dat wat u voor ons hebt gedaan. Heer, u bent gestorven aan het kruis. U bent als offer gestorven voor ons. En nu mogen we leven met u. We mogen leven in u, Heer Jezus. En zo een aangename geur zijn. Tot eer van God, Heer. En we bidden, Heer, tot redding van velen. Amen.